Hoe worden de doden opgewekt en met wat voor lichaam komen zij? Vragen die 2000 jaar geleden aan de apostel Paulus werden gesteld en waarvan de antwoorden meer dan de moeite waard zijn om ernstig te bestuderen. Tenminste, als u bewaard wilt worden voor allerlei speculaties en interpretaties van mensen die in feite geen van allen recht van spreken hebben. Als het gaat om de opwekking van doden en over de vraag met wat voor lichaam zij komen, dan is de enige gezaghebbende die recht van spreken heeft God zelf. God zelf, de schepper van hemel en aarde, de bron van al het leven. God zelf, de almachtige, de bron van alle wijsheid. Uit die bron van leven en wijsheid putte de apostel Paulus. Hij zocht niet de wijsheid van de Grieken, maar hij openbaarde het geheimenis der opstanding in opdracht van de opgestane Heere zelf. Zoals u uit de vorige gesprekken weet, wijst Paulus de twijfelende leden van de gemeente Korinthe eerst op enkele feiten uit de natuur die ze maar al te goed kenden. Als voorbeeld neemt hij een graankorrel en maakt aan de hand daarvan duidelijk dat er uit dat ene korreltje nooit een halm en aar boordevol van diezelfde korreltjes tevoorschijn zal komen, als het gezaaide korreltje niet zou sterven. Daarover ging het eerste gesprek van hart tot hart. In het volgende gesprek werd de nadruk gelegd op het gevaar om een vergelijking meer te laten zeggen dan ermee bedoeld wordt. Geen overbodige waarschuwing overigens, want in plaats van een juiste uitleg is het gevaar van inleg beslist niet denkbeeldig. Paulus wilde met zijn voorbeelden nog helemaal geen antwoord geven op hun vragen. Hij wilde zijn lezers in de eerste plaats wijzen op hun gebrek aan logica. Uit een zaadkorrel komen, als alles goed gaat, wel 100zelfde korreltjes die precies eender zijn. Maar zo zal het toch niet zijn bij de opstanding van mensen. Zij worden niet vermenigvuldigd, maar worden levend gemaakt. Wat dat betekent, kwam iets naar voren in het gesprek van vorige week. Toen viel het op dat Paulus ineens gaat stellen dat er hemelse en aardse lichamen zijn. U heeft zeker wel begrepen wat hij daarmee bedoelde. We spreken over hemellichamen als we de zon, maan en sterren bedoelen. Maar die bedoelt Paulus niet. Hij beweert stellig dat er hemelse lichamen zijn. Dat wil zeggen, niet alleen hemellichamen, maar hemelse lichamen die aangepast zijn om al of niet hemellichamen te kunnen bewonen. Vandaag kunt u naar het vierde gesprek over deze boeiende zaken luisteren. Heeft u uw Bijbel bij de hand? Dan maak ik gauw plaats voor de microfoon en wens u een boeiend, fijn uurtje toe.
Goedemorgen luisteraars en luisteraarsters. Het is alweer het vierde gesprek over die boeiende vragen, hè? Vragen waar je toch in jezelf, bij jezelf niet zoveel raad mee weet. En al heel gauw, als we erover willen denken, dat is al heel wat hoor, dan vervalt de mens toch heel gauw in allerlei, ja, eigen gedachten zou ik zeggen. Maar als we de woorden van Paulus aan de Thessalonicenzen nauwkeurig lezen, dan ontdekken we dat bij de opwekking van hen die in Christus gestorven zijn, de overgeblevenen, degenen die achterblijven, tegelijk met hen tezamen zullen opvaren om de Heere te ontmoeten in de lucht. Zo leert Paulus dat in de brief aan de Thessalonicenzen in het vierde hoofdstuk, te beginnen bij het 13e vers tot en met het 18e vers. Alleen spreekt hij niet over opvaren, maar hij spreekt over heel iets anders. Hij gebruikt een Griekse woord en wat te maken heeft met wegrissen, heel snel wegrissen. Je zou kunnen zeggen ontrukken aan iets. En dat woord is ook zeer terecht daar. Want bij de bezuin Gods als die klinkt, of misschien zou ik moeten zeggen, als die verklinkt, dan zal ineens de gemeente worden weggenomen. In een oogwenk, in een flits. We zullen gered worden voor de toekomende toren. We zullen weggegrist worden. En ik denk altijd dat we op dat moment dat we de Here gaan ontmoeten. Wat een wonderlijke gedachte is dat, hè? Kan je haast niet begrijpen, hè? Maar de Bijbel zegt het zo. Ik denk dat we dan zullen zeggen, Here, het was net op tijd. En dat ik dat niet verzin, dan moet u maar eens kijken in, om u heen. Moet u maar eens kijken om de opdringende zaken in de wereld van vandaag, met een toenemende haat tegen Israël, en in feite ook een toenemende haat tegen het christendom. Nou, als de gemeente in een oogwenk wordt ontrukt, weggegrist, de Here tegemoet in de lucht, dan is dat in Paulus' leer aan de Thessalonicenzen, is dat een troost waarmee ze elkaar moeten bemoedigen, moeten vertroosten. En nou is het meer dan waarschijnlijk dat dit gedeelte van zijn leer, de opname of de weggrissing van de gemeente, de vraag heeft opgeroepen die wij nu met elkaar aan het bespreken zijn. Want die brieven die Paulus schreef, werden ook gelezen in andere gemeenten. Als Paulus spreekt over de opname der gemeente in de brief aan de Thessalonicenzen, dan zullen de Corinthiërs daar niet onbekend van zijn gebleven. Nou, de vraag die wij met elkaar aan het bespreken zijn, dat is met welk lichaam zullen ze opstaan? Als ze in staat zullen zijn de zwaartekracht te overwinnen en op te varen naar omhoog, dat lijkt me een vrij logische vraag. Van iemand die goed nadenkt over de zaken. En ik denk dat u er ook wel eens mee gezeten heeft, als u geleerd heeft van de opname der gemeente, zult u ongetwijfeld wel eens gedacht hebben, hoe kan dat nou? Alleen, zo'n gedachte laat je dan niet in je hart postvatten. Maar dat mag gerust hoor. Je hoeft alle zaken van Gods heilig woord niet klakkeloos te accepteren. Je mag er ook over denken. Hoe zullen dan op dat moment die lichamen van de gestorvenen in Christus die op zullen staan en degene die achterblijven en die veranderd worden, hoe zullen die dan ineens de zwaartekracht wel kunnen overwinnen, terwijl dat nu niet kan? Ze zullen, dat is één ding dat zeker is, ze zullen niet veranderd worden in vogels. Denk ik tenminste. En zonder ook maar in het minst aan de waarheid van wat Paulus aan die Thessalonicenzen schrijft, zonder maar het minst aan die waarheid te twijfelen, mogen we toch zeker wel met elkaar de aard en wezen van zo'n opstandingslichaam onderzoeken aan de hand van de Bijbel. Maar voor we dat doen wil ik toch nog even stilstaan bij hetgeen 1 Thessalonicense 4 vers 13 tot 18 zegt. Zullen we dat met elkaar lezen? Zou u dat met me willen opzoeken? 1 Thessalonicense 4 vanaf vers 13. Dat is wel belangrijk dan heb je de tekst voor je. Want ik merk wel eens, bij begrafenissen of zo, dan wordt er door de broeder die de dienst leidt, wordt heel vaak 1 Thessalonicenzen 4 gelezen. En terwijl er staat dat wij de gestorven niet zullen voorgaan en zij ons niet zullen voorgaan, eindigt hij dan meestal de begrafenis met te zeggen dat de zuster nu bij de Heer is. Maar dat stond nou juist niet in 1 Thessalonicenzen 4. Daar staat dat we de doden die zullen opstaan en wij levenden die veranderd zullen worden, zullen samen tegelijk de Heer tegemoet gaan in de lucht. Dat is een heel andere zaak. En daarom is het misschien goed dat we het even met elkaar zo lezen. Ik heb inmiddels opgeslagen en ik hoop u ook. 1 Thessalonicenzen 4, 13e vers, waar staat: doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen die ons slapen, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere mensen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord des Heren. Hé, ziet u dat? Dat is geen woord van Paulus. Dat is een woord des Heren. Dat is een woord van de Heren zelf. En wat zegt dan de Heren? Nou, wij, levende die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapene voorgaan. Want de Heere zelf zal op een teken bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank in de bezuin Gods nederdalen van de hemel. En zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan. Daarna zullen wij, levende, die achterbleven, samen met hen, tezamen in wolken, zo staat het er feitelijk. Het gaat me vooral om dat samen, hè? En dat komt in het Grieks heel erg tot uitdrukking. Daarna zullen wij, levende, die achterbleven, tegelijk met hen tezamen in wolken weggevoerd worden. De Heere tegemoet in de lucht. En zo zullen we altijd met de Heere wezen. En dan staat er niet vermaand elkander, maar er staat vertroost elkander. Dus met deze woorden. Want die mensen daar in Thessalonica waren verdrietig. Er stierven gemeenteleden. En de Heere was nog steeds niet gekomen. Hoe zit dat nou? En dit is dus een woord van troost, als Paulus ze vertelt hoe het zit. U weet wel dat in kerken bijna nooit over dit schriftgedeelte wordt gesproken. Men doet hetgeen Paulus daar zegt vaak af met een schouder ophalen. Men gaat dan uit van de gedachte dat Paulus die dit zegt vanuit een wat overspannen toekomstverwachting dat zegt. Maar Paulus had geen overspannen toekomstverwachting. Maar Paulus zegt dit met een woord des Heren. En de Heren heeft ook geen overspannen toekomstverwachting. Maar het ontgaat gelovigen vaak dat Paulus niet alleen in 1 Thessalonicenzen over de opname van de gemeente, juister gezegd, de ontrukking, de wegrissing van de gemeente praat. Maar hij zegt in feite hetzelfde nog een keer. Namelijk in dat Bijbelgedeelte waarmee we bezig zijn. In 1 Korinthe 15, vers 52. En nou moet u opletten. Want zowel in de brief aan de Thessalonicenzen als in de brief aan de Korintiërs gaat het in beide gevallen om het geheimenis der opstanding. Aan de Thessalonicenzen ligt daarbij de nadruk op het vertroostende karakter van dat gebeuren. In 1 Korinthe 15, vers 52, gaat het om hetzelfde geheimenis, maar nu ligt Paulus toe hoe de opwekking zal plaatsvinden. De opwekking zal plaatsvinden bij de klank van de laatste bazuin. En nou denk ik dat veel misverstand geeft. De laatste bazuin. Of zou daar in het Grieks bedoeld worden de laatste bazuin stoot? Ik denk aan dat laatste. Als de bazuin Gods klinkt, want hij, de Heere die leven wekt, zal bazuinen. En wanneer gebeurt dan dat wat Paulus zegt in de brief aan de Korintiërs, als die verklaart hoe dat zal plaatsvinden, dan zegt hij dat bij de laatste bazuinstoot zal in een oogwenk, dat is de tijd die uw oog nodig heeft om één keer te knipperen. In die uiterst korte spanne tijd zal de verandering plaatsvinden en zullen we de Heere tegemoet gaan in wolken. Het gebeurt in een ondeelbaar ogenblik. En de doden zullen onvergankelijk, feitelijk staat er, onverderfelijk opgewekt worden. En wij zullen veranderd worden. Kunt u zich voorstellen wat Paulus in deze twee Bijbelgedeelten, die elkaar aanvullen wat Paulus zegt. Paulus vertroost met het geheimenis der opstanding de gelovige Thessalonicenzen en verklaart met hetzelfde geheimenis de ware toedracht van het hele gebeuren aan de ongelovige gelovigen van de gemeente te Korinthe. Het zijn de vertroostende en praktische kant van hetzelfde geheimenis der opstanding. Ziet u het juiste verband tussen beide Bijbelgedeelten? Dan ziet u dat misschien vandaag voor het eerst. En dan kan ik u verzekeren dat u meer verband ziet dan menigeen. Maar ik wil tenslotte nog graag een bewijsplaats aanvoeren voor de opname, voor de ontrukking van hen die uitgeroepen worden door het evangelie van Paulus. Een bewijsplaats die ook menig gelovigen ontgaat. Zullen we dat ook nog even doen, voordat we verder gaan met dat te bespreken waarmee we bezig waren? Ik denk dan aan hetgeen Paulus zegt in het eerste hoofdstuk van de brief aan de Efeziërs. Nadat Paulus in vers 9 van hoofdstuk 1 van de brief aan de Efeziërs spreekt over het door ons bekendmaken van het geheimenis van zijn wil, om al wat in de hemelen en op de aarde is, onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten, gaat hij over ons erfdeel, feitelijk staat er, over ons lotdeel praten. En zegt dan, in vers 12, van het eerste hoofdstuk van de brief aan de Efeziërs, opdat wij zouden zijn tot lof zijner heerlijkheid. Wij, die reeds tevoren onze hoop op Christus hadden gebouwd. Zo staat dat in uw MBG-vertaling. Maar in de grondtekst staat het net een ietsje anders. Daar staat namelijk, wij die reeds een tevoren, die reeds een eerdere verwachting in Christus hebben. De gemeente heeft een eerdere verwachting. De verwachting van Israël betreft het aanbreken van het koninkrijk na de gerichten bij de komst van hun Messias op de Olijfberg. De verwachting van de gelovigen die door Paulus uitgeroepen worden tot het lichaam van Christus is weggegrist, ontrukt te worden in een onderdeel van een seconde. Ontrukt te worden aan de gerichten en de Heere tegemoet te gaan in de lucht. De gemeente heeft een eerdere verwachting. Moet ik dat iets anders voor u zeggen? Dan zou ik zeggen, de gemeente verwacht de Heer te ontmoeten in de lucht. En naar de Bijbel zal 3,5 jaar later de Heere voor Israël komen als hun Messias en ze voeten zetten op de Olijfberg. Nou, kan ik niet begrijpen, ja, u misschien ook niet, maar dan kan ik niet begrijpen als Paulus dat onderwijst, door God geïnspireerd, als troost aan de Thessalonicenzen. Als Paulus dat onderwijst, om duidelijk te maken hoe het plaatsvindt, namelijk door plotselinge verandering. Aan de Korintiërs die problemen hadden om in de opstanding te geloven. Als Paulus dan ten overvloede er nog over schrijft wat ons bezit is in de voorhoop, in de vroegere verwachting die we in Christus hebben, dan kan ik niet begrijpen hoe dat men de opname der gemeente met een schouder ophalen kan afdoen. Maar het gebeurt. Ik heb u erop gewezen dat het niet een woord van Paulus is in 1 Thessalonicenzen 4, vers 15. Maar Paulus zei het met een woord des Heren. Feitelijk staat er. En Paulus zei het in een woord des Heren. Weet u wat het zeggen wil? Paulus kende een uitspraak van de Heer zelf. En dat gebruikt hij als troost. Moet u eens over nadenken. Dat is een geweldige zaak. Ja, ik weet wel, in ons gesprek van hart tot hart vandaag is het een zijpaadje. Maar ik weet, als je over deze zaken praat, dan is het een hele omstreden zaak. En ik wil geen gelijk hebben. Maar ik wil u wel zeggen, dit staat er geschreven in Gods heilig woord. En ik Zal ik dat nog even voor u samenvatten? Misschien kunt u iets noteren of zo. Het is anders belangrijk genoeg. Het is het geweldigste gebeuren waarnaar we kunnen uitkijken. Paulus troost dus, dat is het eerste wat ik u duidelijk gemaakt heb. Paulus troost de gelovige Thessalonicenzen en deelt hen het geheimenis der opstanding mee. Paulus verklaart aan de ongelovige gelovigen in Korinthe hoe de opstanding plaatsvindt. En hij vertelt in de brief aan de Efeziërs, in het eerste hoofdstuk, vers 9 tot 12, dat wij een eerdere verwachting hebben in Christus. Voor de gemeente komt de Heer eerder. Dan komt de Heer niet op aarde, maar gaan we hem in wolken tegemoet in de lucht. Dat zijn drie kanten van één en dezelfde zaak. Ja, misschien mag ik er ter verduidelijking nog aan toevoegen dat de Heere de heilige uit Israël aardse lichamen geeft, maar ons geeft hij door verandering lichamen die aangepast zijn voor de hemel. De heiligen uit Israël hebben geen ingrijpende verandering nodig, want zij blijven op het terrein dat voor de mens geschapen werd en dat bij hem past. Maar omdat ons terrein verandert, zullen onze lichamen eveneens veranderen om aangepast te worden aan onze nieuwe omgeving, om geschikt gemaakt te worden voor onze nieuwe taak. Ik heb even van de gelegenheid gebruik gemaakt om dit goed duidelijk te maken, want dat lijkt me geen overbodige luxe in een tijd waarin ontkenning van hetgeen Gods woord zegt aan de orde is van de dag. En heus niet bij de eerste de beste. Er waren heus niet alleen in Korinthe ongelovige gelovigen. Die zijn er vandaag aan de dag ook. Begrijp u wat ik daarmee bedoel? Daarmee bedoel ik gelovigen die door het een of ander toch niet geloven wat God in zijn woord zegt. Misschien wel omdat leringen van mensen daarmee in tegenspraak zijn. Maar als dat het geval is, zal ik de leringen van mensen toch echt moeten toetsen aan Gods woord. En weet u wat nou zo triest is? Het lijkt wel of iedereen het gewoon vindt om de opname der gemeente te ontkennen en om gelijktijdig de opstanding te kritiseren, laat ik het zo maar zeggen. Maar ik vind het helemaal niet gewoon als gelovigen niet geloven wat Gods woord zegt over de opstanding en over de ontrukking. In 1 Korinthe 15 wordt voor de tweede keer aangegeven van welke aard wat het wezen zal zijn van dat opstandingslichaam. De apostel noemt eerst de hemelse lichamen en zegt daarna dat wij het beeld van de hemelse zullen dragen, zoals wij dat ook gedragen hebben van de stoffelijke. Op die manier blijft het niet bij sobere woorden, maar wordt het geheimenis der opstanding zo dicht bij ons hart gebracht, dat we wel heel erg naïef zouden moeten zijn, als we dat niet zouden kunnen begrijpen uit Paulus' bewijsvoering, de verwijzing naar hemelse en naar aardse lichamen. Dus naar natuurlijke feiten heeft ten doel ons te laten zien dat God naar zijn wil zijn schepselen tot leven kan roepen in de meest verschillende vormen zoals hun omgeving dat vereist. Maar als Paulus er in de volgende verse niet dieper op ingegaan zou zijn, dan zouden we alleen uit de vermelding van hemelse lichamen beslist nog niet onze ingrijpende verandering bij de opstanding mogen afleiden. Dat kunnen we pas afleiden als Paulus die indrukwekkende woorden spreekt waarop ik wat vooruitgegrepen heb, dat hij ons een geheimenis mee gaat delen. Dat hij dan het hoe van de opstanding verklaart, in een ogenblik tijds, in een ondeelbaar ogenblik. Paulus wijst eerst in vers 41 op het wezenlijke verschil tussen de glans der zon en de glans der maan en der sterren, om dat te vergelijken met de opstanding der doden. Nu kan hij ons aan de hand van die vergelijking het verschil in heerlijkheid laten zien tussen ons aardse lichaam en ons toekomstige hemelse lichaam. Heeft u zich wel eens afgevraagd wat Paulus nou feitelijk bedoelt als hij spreekt over de glans der zon? Dan gebruikt hij een heel speciaal woord. Dan gebruikt hij het woord doxa. En doxa, dat woord kent u misschien wel. Een lofprijzing is een doxologie. Daar zit ook dat woord doxa in. Doxa, dan moet u denken aan glorie, aan heerlijkheid. Feitelijk zegt hij, vanuit het Grieks direct vertaald, dat er een wezenlijk verschil is tussen de heerlijkheid der zon en de heerlijkheid der maan en der sterren. En dat verschil in heerlijkheid, dat vergelijkt hij met ons, met de opstanding der doden. Om duidelijk te maken het verschil tussen ons aardse lichaam en ons toekomstige hemelse lichaam. Want er wordt gezaaid in vergankelijkheid, zegt de vertaling. En ik weet niet waar u dan aan denkt. Maar zullen we daar straks nog even over praten? Ik zei net tegen u, er wordt gezaaid in vergankelijkheid, zegt de vertaling. Dat zeg ik natuurlijk niet per ongeluk zo. Want ik denk dat u bij het woord vergankelijkheid denkt aan kortstondigheid, aan vergaan. Een mens vergaat. Kortstondig is het mensenleven, gezien tegen de eeuwigheid. Maar Paulus gebruikt niet het woord voor kortstondigheid, als wij vertalen vergankelijkheid. Maar Paulus heeft het dan over een, moet ik dat nou zeggen, over een hoedanigheid. Hij spreekt over, er wordt gezaaid in verderfelijkheid. En dat typeert meteen wat er feitelijk gezaaid wordt. Dat begrip verderfelijkheid heeft alles te maken met het proces van ontbinding, van bederf, waar de mens aan onderhevig is. Zo worden er iedere dag lichamen gezaaid. Lichamen die om een of andere manier niet meer de kracht hadden om te leven. Maar de vertaling zegt dan, en meteen achteraan, hij wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Ja, de lezer denkt dan onwillekeurig aan de tegenstelling van vergankelijk, onvergankelijk, kortstondig. Nou, tegenovergestelde is dan eeuwig. Maar Paulus kiest als tegenstelling de hoedanigheid van onverderfelijkheid. Er wordt opgewekt zonder spoor van het bederf, zou ik willen zeggen. Zullen we nu eerst met elkaar die paar verzen in de Bijbel lezen, waar we nou al die tijd over praten? Want ik hoop dat u nu zoveel aanwijzingen hebt gekregen, dat u die woorden die Paulus spreekt, beter kan verstaan. Zullen we met elkaar lezen? In 1 Korinthe 15, vers 40 en 45. Ik lees in 1 Korinthe 15, vers 40. Dat Paulus ineens zegt, er zijn hemelse en aardse lichamen, maar de doxa, de glorie, de heerlijkheid, zou je mogen vertalen, der hemelse is anders. En het woord anders, dat wil zeggen dat er een wezenlijk verschil tussen is. Maar de doxa der hemelse is anders dan die der aardse. De doxa, de heerlijkheid der zon, is wezenlijk anders dan de doxa der maan. En de der sterren. Want de ene ster verschilt van de andere in glans, in heerlijkheid, zou je mogen zeggen. Zo is het ook met de opstanding der doden. En nou moet u oppassen, want dan gaat het niet om een verschil in heerlijkheid tussen die doden in de opstanding. Maar Paulus past daartoe om aan te geven het verschil tussen ons aardse lichaam en het hemelse lichaam, dat we op dat moment dan allemaal zullen krijgen. Zo is het ook met de opstanding der doden. Er wordt gezaaid in verderfelijkheid. Nou, en hoe? En opgewekt in onverderfelijkheid. Er wordt gezaaid in oneer en opgewekt in heerlijkheid. Er wordt gezaaid in zwakheid en opgewekt in kracht. Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid en een geestelijk lichaam opgewekt. Als ik dat zo lees, ben ik onder de indruk van hetgeen Paulus daar zegt. U ook? Vooral als ik de woorden lees. Zo is het ook met de opstanding der doden. Zoals ik al probeerde duidelijk te maken, zal Israëls aardse heerlijkheid anders zijn dan onze hemelse. En desondanks zullen er heel wat zegeningen zijn die we gemeenschappelijk zullen hebben. Levend gemaakt worden. Want daar gaat het hier om. Levend gemaakt worden. Om wat veel, wat zowel hen in de hemel als hen op de aarde ten deel zal vallen. Die zaken worden ons eerst voorgehouden. Er wordt gezaaid in verderfelijkheid. Er wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Ik probeerde vanmorgen u deze begrippen duidelijk te maken. Want u weet ook wel dat het proces van de dood onafscheidelijk verbonden is aan ontbinding en bederf. Alleen onze Heer Jezus maakte daarop een uitzondering. Zijn lichaam zag geen ontbinding. Dat had David voorzegd. En Petrus, vol van de Heilige Geest, haalt die uitspraak van David aan in zijn toespraak op Pinksteren. Dat kunt u lezen in Handelingen 2, vers 27. Als Petrus zich richt tot de Joden en tot de mannen van Israël. Zelfs tijdens ons leven vindt een voortdurende afbraak en opbouw van cellen plaats. Waaraan we zo gewend zijn, dat we dit proces juist zijn gaan beschouwen als het belangrijkste kenmerk van leven, in plaats van een belangrijk kenmerk van ons sterven. Feitelijk kunnen wij ons geen leven voorstellen zonder slijtage. Maar we hebben geleerd daarmee te leven of om het te verdoezelen. Praktisch iedere wond laat ons iets van ontbinding zien. De wond zou immers niet zweren en pijn doen, als ons lichaam genoeg, gezond genoeg zou zijn, om alle infectiestoffen onmiddellijk af te stoten. Maar omdat die gezondheid in bepaalde mate ontbreekt, wordt er een gevecht gevoerd, of soms een slijtageslag gestreden. Ten diepste is het stervensproces zelf een ontbinding die niet meer tegengehouden wordt door vernieuwende levenskrachten, maar bevorderd wordt door afnemende levenskracht. En daarom is het zo bijzonder dat de Bijbel als tegenstelling van het gezaaid worden in verderfelijkheid er onmiddellijk op laat volgen, opgewekt in onverderfelijkheid. Ik heb u daarnet gezegd, dan zal er geen spoor van bederf meer aan ons kleven. Zullen we daar in ons volgende gesprek van hart tot hart nog een keertje over hebben? Dan denk ik dat we nu met elkaar kunnen danken. Zullen we dat doen? Om u te vertellen, heren, dat we misschien voor het eerst begrepen hebben dat hetgeen Paulus leert over de opname niet op één plaats voorkomt, maar de troostende kant is van hetgeen hij ook zegt in 1 Korinthe 15 vers 52, als hij verklaart hoe het zal plaatsvinden. En heren, mogen we daarbij niet vergeten dat Paulus er ook over schrijft in het eerste hoofdstuk van de brief aan de Efeziërs. En dan noemt hij dat geweldige, noemt hij een eerdere verwachting in Christus die we hebben. O Heer, we zijn die eerdere verwachting helemaal vergeten. Heer, om een of andere reden zien we helemaal niet meer naar u uit. Heer, we hebben uw woord op dat punt niet verstaan, maar geluisterd naar woorden van mensen. En daarmee is veel van die levende hoop die ons op u richt, verloren gegaan. Heer, wat is het fijn dat we vanmorgen troost en bemoediging konden vinden in uw woord. U maakte ons uw woord bekend. Daarvoor willen we u van harte danken. In die ene naam, in Jezus' naam. Amen.